Je luistert naar Plaatsdelict Extra, een true crime podcast over de misdaad uit de Nederlandse geschiedenis. Seizoen 3, aflevering 6. Dit dossier gaat over het duo Spik en Span, wat dan weer een oud-Nederlandse uitdrukking is die zoiets betekent als geheel schoon en opgeruimd. In sommige gevallen betekent het tot in de puntjes verzorgd. Voor meer dossiers, kijk door op mijn Instagram-pagina plaats.delict-podcast. Het duo werd in het criminele milieu Spik en Span genoemd. Deze harde criminelen stonden erom bekend tegenstanders bruut en efficiënt uit de weg te ruimen. Het gaat om Sam Klepper en John Mierenmet. In deel 2 gaan we het hebben over Johnny Mierenmet. Johannes Johnny Mierenmet, geboren 10 mei 1960 in Amsterdam. John Mierenmet groeide op in de Torenstraat, in de Amsterdamse Mercatorbuurt, waar hij zich op de lagere school reeds bezighield met illegale handel in vuurwerk. Met jeugdvrienden Sam Klepper, George van Kleef en Kees Houtman vormde hij in de jaren 80 de zogeheten Houtmanbende, die zich bezighield met overvallen en harshandel en die contact zou hebben gehad met Charles Volsman. De groep kreeg van de Centrale Recherche Informatiedienst, CRI, de bijnaam De Denkers, omdat de overvallen nauwgezet werden uitgestippeld, soms met een maandenlange voorbereiding. Eind jaren 80 traden John Mierenmet en Sam Klepper in dienst van de Nederlandse drugsbaron Klaas Bruinsma, waar de twee de leiding zouden hebben gekregen over de divisie speelautomaten. Na de dood van Klaas Bruinsma maakte het duo naam als Spik en Span, een verwijzing naar de brute en grondige wijze waarop met tegenstanders werd afgerekend. Volgens justitie waren het bikkelharde killers en absolute topfiguren in het criminele milieu. Ze woonden enige tijd naast elkaar in het Belgische Neerpelt en zouden in 1993 betrokken zijn geweest bij de dood van drugshandelaar Michael Vane. Hij werd doodgestoken gevonden in Spaarnwoude. Michael Vane beheerde geld van Spik en Span, maar dat geld was zoek. De nalatenschap van Michael Vane leidde tot een conflict met Heineken-ontvoerder Willem Holleder, die zich in 1996 bij hen zouden hebben aangesloten. Pas in 2000 bleek een deel op een Zwitserse rekening te staan. De moeder van Vane liet het er niet bij zitten en nam advocaat Toenbreker in hand. Hij belastte zijn kantoorgenoot Evert Hingst met de zaak. Evert Hingst ontrok echter geld aan de erfenis en kocht daar 4 panden in Amsterdam van. John Mierenmet en Sam Klepper hadden eind jaren 90 de auto van Datex-topman Willem Smit in Buitenveld het laten doorzeven met een mitrailleur. De multimiljonair Smit had volgens hen het vriendinnetje van een Russisch Don Ponozev in Café Lexington beledigd. Dat Willem Smit niet altijd de meest verfijnde manier had met een slok op en dames in de buurt was een feit. Maar dat incident had nou net niet plaatsgevonden, maar dat was een detail en details deden er niet toe. Het had wel gebeurd kunnen zijn, want zo was Willem Smit inderdaad. De naam van de Don was dus verzonnen en de belediging ook. Maar wist Willem Smit veel? Hij betaalde $250.000 aan Sam en John om een wraak van de Russische maffiabaas te ontkomen. De groep Klepper Mierenmet bemiddelde voor Smit in een conflict en kwam zogenaamd tot een bevredigd compromis. Ze garandeerden Willem Smit dat hij verder met rust gelaten zou worden. Maar dan werd zijn maat, beste vriend, bloedgabber Sam Klepper geliquideerd op 10 oktober 2000 in Amsterdam. Na de liquidatie knoopte Willem Holleder een relatie aan met de weduwe van Sam Klepper, Sandra den Hartog. Wat daar nou precies achter zat, was het Holleder, Mierenmet of Stanley Hillis te doen om de miljoenerfenis van de weduwe? Feit is dat ze alle drie betrokken waren bij het vakkundig leegtrekken van Sandra den Hartog. Dat het John Mierenmet vooraf te doen was om het geld is niet erg waarschijnlijk. Dat hij iets te maken heeft gehad met de liquidatie gelooft niemand. Net zo min als dat Willem Holleder daar iets mee van doen heeft gehad. In het vonnis tegen Willem Holleder staat een hele passage waaruit je conclusie zou kunnen trekken dat John Mierenmet en Willem Holleder samen de aanslag op Sam Klepper hebben geregeld. Het gaat over de observatie van beiden direct na de liquidatie van Sam Klepper, die om 4:30 middags plaatsvond. Enkele uren daarna worden Willem Holleder en John Mierenmet gesignaleerd in een blauwe BMW, met Holleder als bestuurder. Om 22:47 parkeren ze op de Dam. Holleder stapt eruit, haalt een bruine tas uit de kofferbak en loopt ermee in de richting van Hotel Krasnopolski. Mierenmet is ook uitgestapt. 1 minuut later komen ze beiden uit het hotel en blijven ze voor het hotel staan wachten. Om 23 uur maakt Holleder contact met twee onbekend gebleven personen, waarna John Miremet in de Warmoestraat met een van de personen praat. Holleder loopt even later al pratend met dezelfde persoon verder de Warmoestraat in. De politie vermoedt dat de onbekende gebleven mannen Joegoslaven zijn. Om 23:50 treffen Willem Holleder en John Miremet misdaadjournalist Bas van Hout bij het kantoor van advocaat Bram Moscovici aan de Herengracht. Bas komt aan met een motorfiets. Ze gaan met z'n drieën tegelijk naar binnen. Om 1:10, het is inmiddels 11 oktober, komen Holleder en Miremet weer naar buiten en rijden ze in de BMW via de tussenstop van 30 minuten in een woning aan de NN-kade en via de tussenstop van 20 minuten in het flatgebouw aan de Nachtwachtlaan, waar zowel Willem Holleder als John Miremet een appartement hebben, naar de woning van Willem Enstra aan de Scheldestraat. Enkele minuten later rijden ze daar weer weg. Om 2:07 verliest het observatieteam de BMW uit het oog. Bas van Hout bevestigt dat hij die avond een afspraak had met John Miremet op het kantoor van Moscovici. Ik heb alleen met John Miremet gesproken. Willem Holleder mocht er niet bij zijn. Ik had Sam Klepper 3 dagen voor zijn dood gesproken. John Miremet wilde weten wat hij had gezegd. Sam had mij verteld dat als hem iets zou overkomen, Enstra en Holleder erachter zou zitten. Dat Miremet zelf iets met de moord op Klepper te maken had, is onwaarschijnlijk. Bas van Hout, ze waren vrienden. John Miremet was zwaar aangeslagen. Hij huilde. Min Kok vertelde over zijn vriendschap met Sam Klepper en John Miremet. Het klikte tussen hen, omdat ze gemeenschappelijke interesses hadden. Beiden hielden van wapens en van een beetje ongein uithalen. De relatie met John Miremet was heel anders. Sam was echt een vriend van me. De relatie met John was heel zakelijk. Als hij niets aan je kon verdienen, dan was je niet interessant genoeg voor hem om bij wijze van spreken een bak koffie mee te drinken. John was alleen maar gericht om geld te verdienen. Sociaal zitten met mensen kon je vergeten. Volgens Min Kok heeft hij nooit iets zakelijks gedaan met Sam. We hebben geen verplichtingen, er waren geen dreigingen en belangen op de achtergrond. John Miremet stond bekend als een gier. Het nieuws dat Norbert S. kort voor de liquidatie van Sam Klepper met Street & Josiets gesproken heeft, komt razendsnel op straat te liggen. John Miremet is zich na horen van Josie's anekdote van Norbert S. rotgeschrokken en dat is niet zonder reden. Miremet en Klepper hebben altijd hoog spel gespeeld in de drugshandel en vele vijanden gemaakt en ook laten opruimen. In het milieu werden ze nog altijd verantwoordelijk gehouden voor de moord op de criminele vader van Sreten Josic, Duja Besirovic. Onder andere deze zaken leiden ertoe dat de prijs op hun hoofd komt te staan. Ben ik daarna Klepper de volgende die wordt afgeschoten door die Josic? Raast het door het hoofd van John Miremet? Hij voert hier gesprekken over met Willem Holleder. Eerst doen Sam Klepper en John Miremet een beetje lacherig over de gekke neus. Noemen ze hem een wagonnetje aan de trein, die ze lozen als ze genoeg van hem hebben. Maar die dagen zijn inmiddels verleden tijd. Willem is de locomotief die de andere kant op rijdt. Het lijkt erop dat Klepper en Miremet met Willem van het begin af aan het criminele paard van Troje hebben binnengehaald. Willem Holleder loopt met topcrimineel Dino Surel uit Purmerend rond. Deze Dino is op zijn beurt weer uitgegroeid tot de tweede man binnen de organisatie van Stanley Hillis, de intellectuele musselman. Willem Holleder gaat ook veel om met Willem Enstra, de vastgoedman die miljoenen aan zwart geld heeft geïnvesteerd van criminelen. Ook Sam Klepper en John Miremet hebben bij Willem Enstra geïnvesteerd. John Miremet moet veel stress hebben gehad in die tijd. Hij voelt de hete adem van de Jugo's in zijn nek en is ook nog eens bang dat hij zijn bij Enstra geïnvesteerde geld niet meer terugziet. Willem Holleder hoort John Miremet aan en zegt dat hij zou kijken wat hij kan doen. Willem Holleder laat nog kogelwerend glas plaatsen bij de schelen in Belgische Neerpelt. Een strategisch geplaatste ruit met uitzicht op de tuin is echter van gewoon glas. Foutje bedankt, zal John Miremet hierover later cynisch opmerken. Willem Holleder start in de periode die hierop volgt een soort expeditie om de waarheid achter de moord op Sam Klepper te achterhalen voor John Miremet. Holleder zal Miremet voeden met nieuwe geruchten, zo valt op te maken uit de talloze taps die door justitie zijn ingebracht in de Van Drost-proces. Zodanig dat de schelen letterlijk niet meer weet welke kant hij op moet kijken. Een voorbeeld daarvan is het bezoek dat Holleder najaar 2000 brengt aan het dan nog volledig in oorlog verkerende Bosnië-Herzegovina, waar zijn vriend en criminele handlanger Murav Paja Mrazic vandaan komt. In een nadien afgeluisterd telefoongesprek tussen John Miremet en Holleder zegt de neus dat hij in voormalig Joegoslavië iedereen heeft gevraagd wie Klepper heeft gedaan, met Paja als tolk. Maar wat blijkt nu? Niemand weet het antwoord op die vraag, daar in Joegoslavië, zo vertelt Holleder aan Miremet. Maar het teletextverhaal van Norbert S. blijkt hardnekkig. Helemaal als Holleder via via te horen krijgt dat Josjic inderdaad nog een appeltje met Miremet te schillen heeft. Holleder weet een oplossing. John Miremet moet betalen aan Joka Amsterdam, net als de weduwe van Sam Klepper, Sandra den Hartog. In die tijd hoort iedereen overal de naam Sretin Josjic. De Joka-dreiging is enorm. Zo begrijpt iedereen in de onderwereld op een gegeven moment. Helemaal nadat Willem Holleder, vriend Paja, eind 2000, aan alles en iedereen meldt dat de poedel weer in de stad is, doelend op de wilde krullenbos van de Servische gangster Josjic. John Miremet is ten einde raad en sluit zich steeds meer op in zijn villa in België. Hij duikt zelfs een poosje onder in Duitsland. Het duurt niet lang of hij gaat overstag. John Miremet verstrekt een miljoenenbedrag aan Holleder, die het grootste deel daarvan op zijn beurt weer aan Stanley Hillis geeft. Ook Sandra den Hartog gaat door de hoeven. Zij rijdt vergezeld van Stanley Hillis in het voorjaar van 2001 met de auto naar Liechtenstein, om daar in fortuin op te nemen dat haar vermoorde man gestald heeft in het bankkluis in het Alpenlandje. Stanley Hillis neemt het bedrag bij die gelegenheid van haar aan en geeft het nog diezelfde dag aan een contact van Sretin Josjic. Zo laat hij de Klepper-erfgename weten. Stanley Hillis doet het terwijl Sandra den Hartog enkele uren wacht op een lokale parkeerplaats. Ze zal 18 jaar later, de rechtbank zeggen, zich opgelucht te hebben gevoeld dat het bedrag nu eindelijk betaald was. Maar klopt deze lezing? Er is namelijk een aantal opmerkelijke zaken aan te wijzen die zouden kunnen duiden op een soort spel van Holleder en de mensen met wie hij veel is gezien, Stanley Hillis en Paja. Een van de eerste die iets in de trant beweert is de in 2004 geliquideerde Martin Hoogland. Hem kennen we vooral als de moordenaar van Klaas Bruinsma. Deze Martin Hoogland kon erg goed overweg met Duja Bezerovic en later ook met de opvolger Sretin Josjic. Martin Hoogland zit in de periode gevangen in de PI Scheveningen en onderhoudt vanuit de locatie contact met journalisten en allerlei onderwereldfiguren. De politie onderschept enkele weken na de dood van Klepper een kattenbelletje van Hoogland aan Joka Josjic. Hij noteert: wat ik begrijp is dat die festfuck van Sarajevo, daarmee wordt Paja bedoeld, dubbelspel speelt tegen Klasses, dat is John Miremet, en vastgoedkidnapper Holleder. Ook, zij spelen een vies spelletje en Klasses weet alles. Datzelfde briefje wordt Joka voorgehouden als die in 2002 in Bulgarije is gearresteerd en naar Nederland wordt overgebracht, op verdenking van het laten plegen van de liquidatie op Vemer en Klepper. Josjic gaat tijdens de verhoren in op die aantijgingen. Hij laat weten nooit te hebben geprofiteerd van de moorden en ook niets tegen Vemer en Klepper te hebben gehad. Wat in deel 1 al is gezegd, is dat Sretin Josjic nooit veroordeeld is in Nederland voor deze moorden en terug aan Servië uitgeleverd is. John Miremet kan kennelijk niet meer terug uit de spagaat waarin hij geraakt is. Maar hoe weet Martin Hoogland dit? Volgens Bas van Hout is het vrij simpel. Martin Hoogland heeft het gehoord in de baaiers. Hij houdt daar zijn ogen en oren goed open en heeft nog steeds goede contacten buiten. Hij hoopt ook dat hij, als hij vrijkomt, opnieuw een belangrijke rol kan spelen in het milieu en heeft een lijstje dat afgewerkt moet worden. De CIA houdt ondertussen in de lopend onderzoek naar de liquidatie op Klepper en Vemer ook contact met Norbert S., de hashandelaar. Die komt in de loop der tijd met nieuwe informatie. Zo zegt hij, de CIA, dat Josjic eigenlijk maar 1 miljoen gulden eiste van John Miremet, maar dat Holleder daar 10 miljoen gulden van gemaakt heeft. Norbert S., die kennelijk goed op de hoogte is, verklaart de CIA ook hoe het bedrag dat Miremet heeft afgestaan is verdeeld. 1 miljoen ging naar Josjic, 1 miljoen naar de tussenpersoon en 8 miljoen naar Holleder. Uit het gedrag van iemand als Slobodan Kole Kastovitski valt op te maken dat er in ieder geval wrevel ontstaan is in die tijd. Kole Kastovski is de naam van de man die in Liechtenstein van Stanley Hillis het geld zou hebben ontvangen voor Josjic. Deze informatie komt bij justitie via een Jugo-informant genaamd Giza. Juist deze Kole Kastovski is, zo blijkt, nog jarenlang in het milieu op zoek naar Stanley Hillis. Kole Kastovski meent dat hij door de oude belazerd is. En niet alleen Kastovski, maar ook Josjic laat op een bepaald moment aan de recherche in Amsterdam weten nooit iets te hebben ontvangen. Tegen Bas van Hout zegt Jos iets dat hij Holleder persoonlijk heeft uitgenodigd om te komen vertellen wanneer en aan wie dat geld is overhandigd. Jos iets zegt ook een hekel te hebben aan Willem Holleder. Zouden Holleder en consorten die miljoenen lekker in hun eigen zak hebben gestoken? Dat is de vraag die nu opkomt. John Miremet stapt in 2002 naar John van de Heuvel van de Telegraaf voor een interview. Hij heeft dan op 26 februari 2002 een aanslag op zijn leven overleefd. Hij werd op de Keizersgracht in Amsterdam onder vuur genomen door een onbekend gebleven schutter. Een moordaanslag die de Amsterdammer wonder boven wonder overleefde. Naderhand is er nog wel gesuggereerd dat die kogel als waarschuwing waren bedoeld, zegt Miremet. Maar dat is echt een lachertje, het was gewoon een afrekening. John Miremet had om 1 uur die dag een afspraak met zijn jurist-adviseur Mr. Evert Hingst. Die man had me 's ochtends gebeld of ik naar zijn kantoor wilde komen. Achteraf besef ik dat ik in de val ben gelokt. Evert Hingst had me niets belangrijks te vertellen en ik stond snel weer buiten. Op het moment dat de deur achter me dichtviel, hoorde ik dat de sleutel werd omgedraaid. Op hetzelfde ogenblik, ik stond nog op de trap, komt er een man met een vuurwapen op me af. Het was van een meter afstand, direct boem, boem, boem. In een primaire reactie sprong ik van de trap en wilde wegrennen. Direct volgde er weer schoten. Hij werd in zijn onderbeen en buik geraakt. Ik gleed uit en kwam half onder een auto te liggen. Het is afgelopen, nu jaagt hij een kogel door mijn hoofd. Schoten door me heen. Maar het was voorbij. Een voorbijganger kwam naar me toe en zei dat ik rustig moest blijven liggen. Ik heb nog met het ambulancepersoneel gesproken en ben pas op de operatietafel buiten kennis geraakt. John Miremet is in de maanden erna vele keren in en buiten Nederland geopereerd, kreeg in totaal 14 liter bloed toegediend en zweefde 3 keer op het randje van de dood. Voor zijn eigen veiligheid werd hij enige tijd verpleegd in een gevangenishospitaal in Scheveningen. Ik was het gedoe met Willem Enstra en Willem Holleder zat en mijn vriendin Ria Eelzak wilde haar geld, in totaal zo'n 50 miljoen gulden. Dat vonden de heren erg lastig. De situatie werd steeds grimmiger. Ria mocht niet meer op kantoor van Willem Enstra komen en ook niet meer naar het kantoor op de Apollolaan in Amsterdam bellen. Op een bepaald moment was ik het zo beu dat ik gewapend met een pistool het kantoor van Enstra ben binnengestormd. Ik ga het regelen, Johnny, beloofde Enstra. In plaats daarvan stuurde ze een huurmoordenaar op me af. Onder de kop, of ik word afgeschoten of ik praat, vertelt John Miremet dat Holleder achter de moord op Klepper zit. Omdat de gevaarlijkste altijd het eerst moet worden gepakt, zo legt John uit. Holleder zou Klepper hebben gezien als gevaarlijker dan Miremet, zou je hieruit kunnen concluderen. Met andere woorden, John Miremet was de sul van wie nog miljoenen afgepest kon worden. In augustus 2002 wilde John Miremet een boekje open doen over witwassen en afpersen van topzakenmensen. Maar heb wel een aantal voorwaarden gesteld. Ik hoef in ieder geval geen strafvermindering. De politie was heel verbaasd over. Wie rut nou wie eigenlijk, vroegen ze zich af. Ik ga ook niet praten over mensen met wie ik de afgelopen jaren wel goed zaken heb gedaan en die me niet hebben belazerd. Maar degene die thuis op feestjes kwamen met mijn kinderen op schoot namen en krokodillentranen huilden toen ik was neergeschoten terwijl ze zelf de opdracht gaven, kunnen hun borst nat maken. Ik ben bereid zelf 10, 12, 15 jaar achter de tralies te gaan zitten, maar ik neem er ook een paar mee. Evert Hingst was raadsman van Min Kok, Sam Klepper en John Miremet, had contacten met Willem Enstra en Willem Holleder. Hij was al een paar jaar in opspraak toen de politie een huiszoeking bij hem had gedaan, waarbij 3 handvuurwapens en een hoop contanten aan geld in zijn kluis zijn gevonden. Deze vuurwapens zouden van Min Kok zijn geweest. Ook werden er transcripties gevonden van het gesprek van John van de Heuvel met John Miremet, die op een laptop stonden van John van de Heuvel en waren gestolen uit zijn huis in 2002.
Heb je het genoeg gehoord?
Ja, ik hoorde het gisteravond, of vannacht eigenlijk hier dan.
Ja.
Ja.
Wat denk je ervan?
Ze ruimen elkaar zelf op, en zijn ze mee bezig nou, hè?
Ja.
Ze weten allemaal te veel van elkaar, en nou gaan ze onder elkaar beginnen.
Ja.
Geweldig.
Ja.
Ze vertrouwen elkaar niet meer. Leuk is dat, hè?
Nou ja, je hebt het een beetje voorspeld, hè?
Ik heb het je gezegd.
Ja, weet je, ze had niet in zoveel dingen, zo was hij verzeld geraakt.
Oh ja, heb je verzeld geraakt? Hij was op de conciërgerie heette dat, hè, geloof ik, hè?
Ja, ja.
Ja. Ja, goed. Hij is nog geen reden om dronken te worden.
Nou, goed, het leek even weer een tijdje rustig te zijn, maar je rust is wel weer verleiding.
De rust zal wel weer gedaan zijn, John. Er is niks nieuws aan het front.
Nou, vind je niet genoeg?
Nee.
Nee, dat snap ik. Maar zou jij telefonisch wel iets hebben? Kijk, want iedereen roept nu natuurlijk van nou, het is wel heel toevallig de mensen waar Mier met ruzie mee had. Ensta, Heens en Holleder. Daarvan van die drie zijn er nu twee dood. Maar zou jij er iets over willen zeggen?
Nee. Het is mijn advies gegeven door even niets te zeggen. Nee. En er niet te veel ergens mee te bemoeien. Ja. Dus dan moet ik dat even opvolgen. Die mensen vonden het raar samen. Oké? Okay. Anders lig ik direct op de grond. Daar heb ik ook geen zin in dus, hè?
Nee, er wordt natuurlijk nu weer druk gespeculeerd. En dit is natuurlijk een van de dingen. Ze zeggen, ja, hij zit daar veilig en droog. En ondertussen zijn in ieder geval de mensen met wie de ruzie had. Worden één voor één worden ze naar de andere wereld geholpen.
Ja. Ja, maar goed. Vraag het me dan die analisten bij de politie. Die weten precies hoe het zit. Er zijn bepaalde mensen die hun eigen mensen aan het opruimen zijn. Omdat het even te link gaat worden.
Ja.
Dus dan zal er nog wel een paar vallen. Omdat ze denken, oh ja, die komen te dichtbij. Die weten te veel.
Ja.
Daar is er spijt van. Eens weet ook te veel.
Ja.
Daar is allemaal spijt van. Ja. Dan ging op zijn eigen houtje verder. Ja. Ik ben geen voorspeller, maar ik hoorde van alle kanten, hoorde ik het.
Dat dit eraan zat te komen? Dus,
ja. Dus. Ja. En dit is gewoon... Dit is een bepaalde mensen wisten dit allemaal. Dus ja, dan, je ziet het wat er gebeurt. Ja. Er staan er nog een paar op de lijst die ook eigenlijk heel vlug moesten gaan. Dus ja. Ik vind het allemaal goed, laat mij er maar buiten.
Ja.
Ik vind het goed zo.
Ja, nee,
ik heb het wel even gehad met ze. Ja. Ik ben een eerzaam burger nu. Ze maken me zo wel.
Nou, is
het... Dit is zo en ik vind het goed zo.
Nee, maar voorlopig ben je er niet terug dus?
Nee, ik ben er niet terug, nee.
Verder met jou gaat het allemaal goed daar?
Ja, met mijn, dit soort nieuws vind ik het, ja. Wat moet ik nog meer ervan denken? Dat maakt mij er best wel vrolijk van, hoor.
Ja.
Ik weet zeker dat ik even heb overleefd, dus dat is een ding wat zeker is. Maar hoor, ook bij het HSV, maar die lag hoort niet thuis.
Ja. Dus. Hey, ik spreek je wel weer.
Kan ik jou... Ja, John,
kan ik jou op dit nummer even nog bereiken?
Ja, je kan me altijd op dit nummer bereiken.
Dit is het telefoongesprek tussen John van de Heuvel en John Mierenmet, de dag voordat hij werd doodgeschoten. Op maandag 31 oktober 2005 in de Gerrit van der Veenstraat in Amsterdam-Zuid, waar hij woonde, werd Evert Hingst rond een uur of zes 's avonds geliquideerd. Evert Hingst wil net op zijn scooter stappen als een groene Jeep Cherokee passeert. Vanuit de auto wordt er met een automatisch vuurwapen geschoten. Evert Hingst wordt geraakt door 4 kogels. 2 in zijn hoofd en 2 in zijn buik. Hij valt naast de scooter tussen de vuilniszakken die klaarstaan om de volgende ochtend te worden opgehaald. Op dat moment zit John Mierenmet in Thailand, in de buurt van badplaats Pattaya, samen met Ferry de Kok. John Mierenmet was bezig met de bouw van een huizenproject door het bedrijf genaamd Golden Tree Home, waarvan John de eigenaar was. Maar op woensdagochtend 2 november 2005 om ongeveer 10:40 rijden er 2 personen op een motorfiets richting het complex. Een lange man, donker gekleed met integraalhelm, stapt het kantoor van het complex in en vraagt: "Who is John? Who is John?" John draait zich om in de richting van de man. Toen trok de man zijn rechterhand met een vuurwapen uit de tas. Hij schoot een keer op John. De kogel raakte de linkerkant van zijn buik, waarna hij op de grond viel. De man schoot nogmaals op John Mierenmet. De tweede kogel raakte het achterhoofd. De dader keek het kantoor rond en wandelde vervolgens naar buiten. John Mierenmet is door een paar mensen van de bouw in een auto gelegd en naar het ziekenhuis gebracht, maar was al overleden. John Mierenmet woonde lange tijd in het Belgische Neerpelt, waar hij een goed beveiligd huis had en kwam uitsluitend buiten in zijn gepantserde auto. Naar verluid werd het te heet onder zijn voeten en vond in Thailand zijn veiligheid. Nog een paar uur later, op diezelfde 2 november 2005, het is dan 7 uur 's avonds, als Kees Houtman thuis gaat eten bij zijn vrouw en dochter. Ettensoep en lasagne. Maar Kees is onrustig, voert een nerveus telefoongesprek in de tuin. Hij heeft vernomen dat een oude vriend is vermoord in Thailand. Kees Houtman verlaat zonder te eten vrijwel direct weer de woning van hem. Net als hij zijn auto in wil stappen, springen er 2 mannen tevoorschijn die hem direct onder vuur nemen. Kees Houtman grijpt naar zijn pistool en schiet nog een paar keer terug, terwijl hij roept: "Deze zijn voor jullie, vuile kankerleiers," maar de kogels missen het doel. De schutters maken zich uit de voeten en Kees Houtman strompelt terug naar zijn woning, waar hij in de hal voor de ogen van zijn vrouw en dochter in elkaar zakt en overlijdt. 3 liquidaties in nog geen 48 uur tijd. Een week later, op 10 november 2005, werd bij een jachthaven in Amsterdam-Zuid George van Kleef doodgeschoten. Ze hebben allemaal contact met Willem Holleder en waren vroegere vrienden uit de Kinkerbuurt. George van Kleef zou Kees Houtman in opdracht van Willem Holleder hebben afgeperst en zijn liquidatie zou een wraakactie zijn geweest. Wil je meer weten over deze moorden? Beluister dan ook deel 1 en 2 over Willem Holleder uit seizoen 1 op Plaatsdelict Extra. En seizoen 2 over Jesse Remmers. Dit is een stukje van de inhoudelijke behandeling van het Holleder-proces. Het was een periode waarin het Openbaar Ministerie en de verdediging in de rechtszaal volop met elkaar in strijd aangingen. Inzet? Wat klopt er nou precies van alle informatie die in eindeloze rijen ordners waaruit het Van Drost dossier bestaat, is genoteerd? Het gaat hier om een zeer omvangrijk onderzoek, samengesteld uit politiemutaties, eerder procesverslagen, verhoren, afgeluisterd materiaal en door getuigen ingebrachte stukken. Het OM beweert medio zomer 2018 dat er glashelder uit blijkt dat Willem Holleder verantwoordelijk is voor meerdere liquidaties. Holleder's verdediging beweert echter dat er ook een heel andere lezing uit naar voren komt. Was hun cliënt wel de grote man? Hadden anderen niet een veel grotere rol? Maar hieruit blijkt, toen Holleder nog volop actief was binnen de Amsterdamse onderwereld, nu alweer meer dan 20 jaar geleden, het probeert aan de hand van de moord op Sam Klepper uit te leggen hoe inventief criminelen als Holleder destijds een campagne van desinformatie konden opstarten. Hoe ze een bepaalde info neer te leggen zorgde voor verwarring en argwaan, met als resultaat dat het vaak tot op de dag van vandaag onduidelijk is wie nu wat gedaan heeft. Overigens heeft het Holleder tot nu toe weinig geholpen. De neus werd zoals bekend in 2019 veroordeeld tot levenslang. Dit was Plaatsdelict Extra. In 2004 trok Ferry de Kok bij John Mierenmet in, eveneens een bekende in het Amsterdamse criminele milieu. Ook Ferry de Kok wist wat het was doelwit te zijn van huurmoordenaars. Hij overleefde zelf in 2003 amper een aanslag in Purmerend. Het duo reisde veel naar het Verre Oosten, onder meer om bulkgoederen in te kopen voor een aantal bedrijfjes van de familie van Mierenmet. In zijn poging legaal handel te drijven werd hij overigens gehinderd door zijn criminele verleden. Iedere container die ik binnenhaal wordt 6 keer binnenstebuiten gekeerd, zei John Mierenmet in een interview. Hoewel John Mierenmet begin 2000 samen met Sam Klepper 2 graven naast elkaar zouden hebben gereserveerd op de begraafplaats Sint Barbara in Amsterdam, werd John Mierenmet op 15 november 2005 in Neerpelt begraven. Bedankt voor het luisteren en kijk voor meer op mijn Instagrampagina op plaats.delict_podcast.